de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Zij dit samenkomen dit Sabbatuur in aanvang en voortgang geheiligd. Amen. Genade en vrede zij u van God den Vader door Jezus Christus den Zoon in den Heiligen Geest. Amen.
Ik ga dus met u denken over dit u allen zo bekende woord uit Psalm 42. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Heimwee der ziel heb ik dit genoemd, naar God. Een drietal gedachten mogen ons hier dan leiden. Allereerst de aard van dit heimwee. En dan de inhoud van dit heimwee. En dan de vervulling van dit heimwee. Zie daar drie gedachtenlijnen. Heimwee. Kent gij de postduif? Die vlugge bode, die daar op snelle wieken haar weg zoekt in de ruimte. Wanneer dit kleine dier zijn vrijheid heeft gekregen, probeert u dan eens om zulk een echte postduif te lokken. Zet eens het meest rijke voedsel hem voor, maar storeloos vervolg de postduif zijn weg. Wanneer die eenmaal in het luchtruim is en hij daar zijn kringen gemaakt heeft, dan heeft dat dier zijn koers ontdekt. En dat met de snelheid van een pijl dragen zijn wieken hem naar de plaats van zijn zoeken begeer. Naar de intuïtieve dorst die in het geheimzinnig leven van dat diertje is, om straks op zijn vensteren waar hij thuis is neer te strijken. Wat je ook probeert om die echte postduif van zijn koers te brengen, waarmede hij hem ook lokken wilt, hij zet storeloos zijn weg door de ruimte voort. De wolken kunnen laag hangen, de wind kan tegen zijn, het kan wat mistig rondom hem heen worden, maar de postduif gaat door naar zijn vensteren. Daar is een heimwee bij dat diertje, instinctief al aangeboren, om straks neer te strijken bij zijn rustplaats waar hij thuis is. Verstaat hij dit beeld? Bij elk van Gods vrome is een dorstend verlangen, is een heimwee om thuis te zijn. Dat is om bij Heeren vensteren neer te strijken en daar de rust van zijn ziel te genieten. En dan mogen er veel tegen zijn, Dan mogen ook hier de luchten donker zijn. Dan mogen de golven en de baren hoog uitgaan. Maar er is iets in zijn ziel van, ach, dat hij mij vleugels in haar duif gaf en tot uw tent mag komen. Daarin heb ik u een beeld getekend, broeders en zusters, van wat we in Psalm 42 lezen. Gij hebt een ziel van den dichter die uitwiekt in dat heimwee verlangen om zijn rust te vinden bij s'Heere Venstren, om zijn rustplaats te zoeken in den God volzalig zelf. Psalm 42. Ik zou zeggen, hij is een van de meest lieflijkste psalmen uit den ganzen bundel. Ik zou u willen vragen, u leest wel veel in den Bijbel, stel ik mij althans voor. Maar leest u ook veel in het boek der psalmen? Ik denk van wel. Er is bijna geen gedeelte in de schrift waar je meer in leest dan in de psalmen. Als je aan de tafel zit, dan zeggen we, ach, laten we alweer eens een psalmpje lezen. En dan, als u dan naar dat psalmboek leest, is dan psalm 42 één van de meest geliefde psalmen. Leest u daar uzelf? Of leest u daar alleen maar hetgeen voor 3x1000 jaar ineens door een David is bezongen geworden? Hoe leest gij deze psalm? Psalm 42. Ik hoor hem zingen voor zoveel 1000 jaren. Als het volk der Joden zat aan de wateren van den Gebar, maar ze weigerde een der liederen van Sion te zingen. En waar het toch was, Psalm 42, die het snaren tuig bereidde. Ik hoor hem zingen, Psalm 42, in de catacomben van het oude Rome, waar de eerste christenheid met elkander samenkwam, en waar ze de wierook der dankzegging brachten op hun altaren, bij het zingen van deze Psalm 42. Psalm 42. Ik hoor hem zingen in vunzere kerkers, in donkere nachten, in spelonken van strijd. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijt dag en nacht. Daar mijn spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? Ik hoor hem zingen in woestijnen van verlating. En wie zal ze mij tellen, de 1000x1000 die uit deze psalm op den weg naar Sion getroost zijn geworden en het licht zag ontstoken op het pelgrimspad van beneden. En nog, vandaag aan den dag, vandaag aan den dag, in hoeveel zedenhuizen wordt deze psalm nog niet met dankbaarheid aangeheven, waar een ziel zich kan verliezen in datzelfde woord dat voor 3x1000 jaar aan David juichenstof en zingenstof gaf. Psalm 42, dat is een troostboek in het klein. Dat is een reisgids op den weg naar het vaderhuis. Dat is een kroonlijst in het gebouw van des christens geloof. Psalm 42. Ik ga me met u niet vermoeien om uit te zoeken wie hier de dichter is geweest. Daaromtrent is me wel een verschil, maar laat ik aannemen dat hier David spreekt, omdat in de tonatie van deze psalm, in de inhoud van deze psalm, zo gaan ze al tolk dat innerlijke leven vandaan vindt. Dat wij zo menige psalm hebben leren kennen. Al wordt hij dus ook geen naam genoemd. Laat ik ervan mogen uitgaan dat u ook David, gelijk in psalm 41, ook in psalm 42 tot ons spreekt. David. Uit welke tijd deze psalm dan dagtekent, dat weet ik ook niet zo precies. Er zijn er geweest die gezegd hebben, dan dagtekent deze psalm uit de tijd van Absalom. En anderen zijn er geweest, nee, hij dacht ik in de tijd van Saul. Toen David moest vluchten van Saul als een welken op de bergen gejaagd werd, toen hij daar in de oerwouden van het Jordaanland verkeerde. Maar ik zou zeggen, wanneer deze psalm van David is, dan laat ons aannemen dat het zo is. Dan geloof ik toch dat we hier de taal hebben van een man die wel geoefend is in het geestelijk doorleven. Ja. En dat we daarom niet hebben te denken aan Davids jongelingsjaren, gelijk we dat hebben te denken uit de tijd van Saul. Toen hij daar moest vluchten voor zijn eigen zoon, dat is ook wat. Als je voor je eigen kinderen wordt geslagen, dat is vreselijk, hè? Uit die dagen waar hij dan ronddoelt in dat Jordaandal en dan. En dan daar al die donkerheid valt op zijn pad. Hè. In die dagen nu kan hij zijn ziel volkomen uitstorten. En kan hij heel die moeite en zorgenlast al aan God kwijt worden in schreeuw. Als van het heigend hart, zegt hij. Zie, er is geen psalm die mij meer leert wat eigenlijk bevinding is dan deze psalm. We hebben het nogal eens veel als gereformeerde christenheid, hebben wij het nogal eens veel over bevinding. En bevindelijk, dat is nogal een woord dat geëikt is onder ons mensen. En een bevindelijke prediker, die wordt nogal eens aangeslagen door deze en gene. Maar wat is nu eigenlijk bevinding? Wat is dat nu eigenlijk? Is dat nu zo, wanneer je over deze dingen zo kan praten? Is dat nu bevinding? Is dat nu bevinding wanneer je, ik kan zelfs een stap verder gaan, wanneer je eens een goed woordje van God ontvangt? Ik zal niet zeggen dat dat helemaal vreemd daaraan is, maar toch geloof ik dat bevinding iets anders is. Hebt u wel eens opgemerkt waar dat woord in den Bijbel staat? Ik zal u straks wel even voelen waarom ik die kant uitga. Hebt u wel eens opgemerkt waar dat woord in den Bijbel staat? Bevinding. Het staat maar eenmaal in den Bijbel. Het wil ons als het ware herinneren, als je dat woord gebruikt en over die zaak spreekt, want het woord en de zaken door elkaar onderscheiden. En als je over die zaak spreekt, dan moet je er erg zuinig mee wezen. En nu moet je maar eens opmerken dat de Bijbel dit woord bevinding gebruikt alleen voor de zulke die in de school der leidzaamheid worden gebracht. Als al Gods school van al Gods baren de benauwde ziel vervaren, dan zijn we in de leidzaamheid. En de leidzaamheid, let u goed op, de leidzaamheid, dat is wat anders dan de leidelijkheid. Dat is wat anders. Dat is ook zelfs nog wat anders dan wat wij noemen lijden. Het lijden. Daar staat nooit in de Bijbel, je hebt het lijden van Job gezien, hoef ik naar Job niet te kijken, om het lijden te zien. Dan kan je genoeg zien als je elke dag je ogen de kost geeft. Als je door je ziekenhuizen wandelt en naar de ziekbedden gaat en de klaagtonen der mensheid moet horen, dan hoort hij genoeg wat lijden is. Maar het gaat niet in de bevinding over het lijden, want dat leert geen bevinding. Maar het gaat over de leidzaamheid die leert bevinding, want leidzaamheid maakt kinderen tot helden. Tot helden in God. Dat moet je hier maar eens lezen in deze 42e psalm. Hier wordt David in de nood des geloofs, in de nood van zijn leven, wordt hij niet verslagen, nog geslagen, maar hij wordt alweer een held die triomfeert binnen in de nood. Al roepen ook duizend stemmen, waar is uw God? Zie, gelijk de wierook alleen zijn geur verspreidt door te verbranden. Gelijk de zaadkorrel alleen groeit door te sterven. Gelijk de tak alleen meer bloesem geeft doordat hij gesnoeid wordt. Gelijk het goud alleen glans krijgt door het vuur. Gelijk de grond alleen voedingsbodem wordt bij de ploegschaar de harde kluiten breekt. Zo breekt en oefent God zijn kinderen wanneer het geloof in de smeltkroes wordt gelegd en wanneer op het aanbeeld der beproeving de hamer van Gods tuchtering valt. Dat kunt u hier lezen. David is hier in grote nood. Al de golven, al de baren, zegt hij. Let u goed op. Hij spreekt niet van al de golven en al de baren. Dat zegt de wereld ook. Je moet wat doorleven als je mens bent. Ieder krijgt op zijn tijd zijn deel. Je kan er eenvoudig niet tussenuit. Je moet het noodlot eenvoudig maar aanvaarden. Je moet er eenvoudig onderdoor en breken. Nee. Toen het met David niet, die spreekt wel van golven en van baren, maar hij zegt, uw golven en uw baren, hoort u goed, hij ontmoet zijn God in de nood van zijn leven. Er zijn wij te weinig mensen die dat doen. Ze ontmoeten wel de nood en wel de dokter en wel het lijden, maar ze ontmoeten te weinig God in het lijden. Jacob ontmoet, David ontmoet zijn God en zegt, uw golven. Het is de nood inderdaad, maar het is de nood des geloofs. En die nood des geloofs, vrienden, die maakt ons als tot overwinnaars in de nood. Doet ons klimmen boven alle nood uit. Die nood des geloofs, die maakt ons tot helden. Helden van een gans andere soort dan de wereld kent. De wereld kent zijn helden door te zeggen, houd er de moed toch maar in. Kop omhoog. Borst er tegen. Maar ja, houd er de moed maar eens in, vrienden, als de moed eruit is. Zeg maar eens aan een scheepske dat er zwalkt. Met gebroken masten, met gescheurde zeilen, met stuk geslagen roer, dat er dubbelt op die waarde. Zeg nu maar eens tegen dat scheepske, dat het alle kracht maar moet inspannen en koers moet houden. Spreek maar van kracht, als de kracht eruit is. Maar dat is het wonderen van de nood des geloofs. Dat het ons leert staan en schreien en als schreiende al meer helden worden. Gelijk David het hier zo prachtig zegt. Mijn ziel gelijk het hart schreeuwt, zo schreeuwt mijn ziel tot u. O, God, wat een noodschreeuw, hè? Wat een noodschreeuw. Het is zoiets als van een tollenaar. O, God. Niet zoiets als van die wereld. Je hoort in die wereld ook zo wel. Als ze in nood zijn, zeggen ze oog op. Heb je wel eens opgemerkt? Dat is oog op. Ze geloven aan geen God. En als ze ineens in de moeite, in de zorgen zijn, in het prangend doodsgevaar zijn. Oh, oh. Ik las eens van een zeeofficier, die zat aan tafel. En er was een andere collega van hem die bad voor zijn eten. En toen begon hij eigenlijk een beetje spottend erover te denken en zo'n houding aan te nemen. Dat betekent dat nou. Maar een ander die daar ook met hem aan tafel zat, zei, vriend, dat moet je nou niet doen. Weet je nog wel dat we samen in het water lagen toen we getorpedeerd werden? En dat jij het achtste schreeuwde toen de dood ons bedreigde. O God, daar heb je het, vrienden. Dat is de klakkeloze roep van een mens die in gevaar is, maar die niet weet wat hij zegt. Maar hier David, dat is de schreeuw van het oog. Wat voor een God is dat? O, wat is dat? Moet je eens lezen. Moet je vers 3 er eens bij lezen. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Hoor je dat? Naar de levende God. Je hebt tegenwoordig ook, ik weet niet of jullie er ook wel eens van horen, van een God is dood theologie. Ja, dat is toch ook wat tegenwoordig? Een God is dood theologie. Je staat er aan je woorden versteld van dat je zegt, hoe is het in de wereld mogelijk dat zulke dingen nog gezegd worden, dat noemen ze ook theologie. Een God is dood theologie. Hoe zit het in de wereld mogelijk? En dan komt men nog op plaats toe om te zeggen, ja, dan bedoelen we het zo, dat Jezus wel in het midden van de wereld is gekomen om te tonen zijn medemenselijkheid aan deze zo droeve wereld. Ja, dat dan toch nog wel. Dan heeft Jezus dan nog wel een plaats in die wereld, maar God is dood theologie, dat wil zeggen, die oude God van de Bijbel, daar moeten we maar niet mee rekenen, zie vrienden. Dat is het al minder en al minder verstaan van dit woord. Mijn ziel dorst naar God, naar den levende God. Wat een climax, hè, van dat o God, naar die levende God, vrienden. Voelt u daar de stijging wel in? Beseft u enigszins hoe David's ziel hier uit die nood van zijn leven diepe indrukken krijgt dat God er toch is en dat God er voor hem is. Want God is er altijd, vrienden. Maar God is niet altijd op dezelfde manier voor u en voor mij. Toch geeft u dat niet. Niet altijd op dezelfde manier. Maar hier zegt David dat hij er voor mij is. Dat hij er voor mij is. En nu roept zijn ziel en schreeuwt naar de levende God. Dat wil zeggen, uit die levensbron van de levenden roept de God des levens alles op wat u en mijn ziel zo onmisbaar van nodig heeft. Hè? Iemand die werkelijk als David hier zo schrijft en zijn ziel uitschrijft. Ach, ik zou zeggen, die heb je niets te vertellen. Die heb je niets te zeggen. Je hebt zo'n David niets te vertellen en zeggen, kijk eens man, je moet nu maar geloven. En je moet nu maar geloven dat de Heere toch geen fouten maakt. En je moet nu maar geloven dat God de getrouwen is. En dat hij niet zal laten varen. Dat is allemaal waar, vrienden. Dat is allemaal juist. Maar daar komen wij geen stap verder mee wanneer we in zulke nood des levens verkeren, gelijk David hier moet doorworstelen. Met enkel redeneren komen wij in het geestelijk doorleven geen stap verder. Met enkel redeneren, dan laat u en mijn ziel zich niet uitbetalen door de kleine pasmen van onze redeneerkunde. Hoe vroom en mooi en bijbel we ook dat elkander kunnen zeggen, vrienden. Nee, als je een mens ontmoet die het waarlijk om God te doen is, daar hoef je feitelijk niets tot te zeggen. Daar hoef je niets tot te zeggen. Waarom niet? Omdat zulke mens alles tot God heeft te zeggen. Omdat zulke mens gelijk daar op het hier zijn ganse ziel uitklaart. Voor zijn God dan zegt, mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Je merkt zo dat die levende God voor David niet is een soort ornament. Daar zijn heel wat ornamentchristenen. Ornamentering is wel mooi. Ornamentering is wel prachtig. Maar ornamentering, vrienden, is alleen maar de buitenkant. Voor David is God geen ornament. Ik zou het zo willen zeggen, voor David is God zijn element. En verstaat u dat wat dat betekent als God ons element is? Dat wil dus zeggen precies eender als een vis die in het water is. Die moet je er niet uitnemen. Want als je die vis eruit neemt, is die uit een element. En dan kan hij nog wel wat spartelen daar op de oever. Maar dan sterft hij toch. Een vogel, een leeuw in een kooltje, doe ja wat. Maar die moet zijn element laten omdat hij vaardig opstijgt om zijn schepper te prijzen. Een lady staat in haar element wanneer ze in zonneweelde zich baden mag. En zo is het ook dat een ziel waarlijk zijn blijdschap heeft. Als God zijn element, dat is zijn levensinhoud, zijn levensrijkdom, zijn levensvolheid geworden is. Dan kan hij zo verstaan wat hier staat, dorst naar de levende God. En dan zegt hij, het zo schoon, gelijk een hert schreeuwt. Toen ik over deze tekst dacht, toen dacht ik, heb ik eigenlijk wel eens een hert horen schreeuwen? Jullie hebben allemaal wel eens een hert gezien. Ik ook. Ik heb wel eens een hert gezien. Meermalen zelfs. Maar heb je wel eens een hert horen schreeuwen? Een hert dat schreeuwt. Een ezel die balkt. Een schaap dat blaast. Een leeuw die brult, een paard dat hinnikt. Dan gaat je zomaar door, je kunt zo wel andere dieren noemen. Maar een hert dat schreeuwt. Een hert is meestal het beeld van een stil leven. Dat doet geen mond open. Dat staat of eilt door de bossen. Maar het is het beeld van de stilheid, van de schoonheid, van een stil leven. En daarom, als hier David spreekt van een hert dat schreeuwt, dan zeg ik, dan moet de dorst van dat dier toch wel zeer brandend geweest zijn. Om zulk een beeld te kiezen. Zie, ik stel mij voor dat het zo geweest is, David heeft dat in dat Jordaandal waar hij met zijn gedachten, waar hij met zijn leven, waar hij met zijn strijden, waar hij met zijn ganse ziel is. Even dat Jordaandal wanneer hij ver van Jeruzalem is. En ver van stad en tempel. Waarnaar het heim van zijn ziel toch uitgaat. Gelijk uit deze psalm leest. Maar wanneer hij dan ver van die tempel is en in het Jordaandal toestanden. Heeft hij daar meermalen zo'n hert gezien dat door de jager werd achtervolgd. Dat onder schot werd genomen, dat voort eilde die dichte bossen van het Jordaandal, om aan den doodschreef te ontkomen, en dan voort rent en rent, en eindelijk iets van zijn vrijheid voelde, dat de jager het moest opgeven. En dan staat zo'n dier, met de kop in de lucht te hijgen, naar water, naar stroom, naar levensinhoud. Dat is het beeld, zegt hij, van mijn leven geworden. Zo hijgt mijn ziel naar u, o God, levensstroom. Wat een volheid in dat woord. Hè. Wat een dorsten naar die levende God. Wat is er in deze wereld toch een dorsten? Ach, we leven in een wereld, vrienden. Nog nooit een tijd geweest. Waarin de mensheid met al haar cultuurweelde, met al haar grootheid, met al haar wuftheid, met al haar pret, met al haar stadiondrukte, waar 60.000-80.000 mensen zitten te kijken naar 22 jongens achter hem. In zulke wereld is er toch een dorsten van die mensheid als hij op laatst eens voelt wat eigenlijk de grond van zijn bestaan is. Wat hij niet bevredigd is aan al die mogelijke rijkdom, aan al die mogelijke pret, aan al die mogelijke weelde, aan al die mogelijke wraklust. Daar is een dorsten der mensheid in de zinneloosheid van ons wereldleven hier beneden. Je moest eens vragen aan dokters, vooral aan psychiaters, aan zenuwartsen. Die man moest eens kunnen vertellen wie er zowel op zijn spreekuur komt. En wat die mensen op dat spreekuur soms vertellen van al de nood van hun leven. Van al de lachlust die er is en tegelijk van al de nood. Ik las eens. Van een die kwam bij zo'n psychiater. En die vertelde hem daar al de onrust van zijn leven. De levensstatheid van dat leven. Ach, er is zo'n levensstatheid bij de wereld. En zat daar bij die dokter te klagen. Dan zei die dokter, weet je wat je doet, kerel? Morgenavond treedt daar in de komedie treedt daar een kerel op, die kan je nog eens bezighouden. Dan lach je je suf. Hij zegt, dokter, dat ben ik zelf. Daar rijden de mensen vandaag. En schijngestalte naar buiten. Met een innerlijke diepe onrust naar binnen. Dat is de mens der 20e eeuw. Die leeg wordt en leger wordt aan God. En die dorst naar zielsverzadiging. En het nergens en nergens kan vinden. En op laatst. In die donkere wereld van zijn tastend verlangen. Ondergaat. De jeugd verkwanselt. De eeuwigheid bespot. Het evangelie verworpen. De blijde boodschap niet gehoord. En toch op laatst. Dorsten in de hallen der eeuwigheid en al. De teleurstelling. De leegheid. De ondergang. De val. Zo gaat het nooit met een mens. Die in Psalm 42 zijn ziel heeft. Horen klinken. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Uit die springbron van Gods heil zal de Heere zijn kinderen op wonderlijke wijze verkwikken en zijn ziel vervullen met zijn heil. Zie de schreeuw van het heigend hart. Die hoor ik wanneer gij en ik het nog wel eens moeilijk hebben in dat Jordaandal van beneden, waarin dat dichte kreupelhout u soms belet om voor te gaan, wanneer gij vragens moe zijt en stemmen daarbuiten en stemmen daarbinnen zeggen, waar is nu uw God? Ach, broeders en zusters, het was David alleen niet die het moeilijk met God kon hebben. Hebben jullie het ook wel eens moeilijk met God gehad? Of is God iets voor jullie dat van een leien dakje gaat? Voor mij niet hoor. Voor mij niet. Het kan soms zo donker zijn dat ik zeg, Heer, zijt ge er wel? Ben ik door een vergetene geworden? En mijn ziel door zotte reden, waarom God die tegenheden? Ach, dan kan het soms zo zwoegend donker zijn in dat Jordaandal van beneden. En dan hoor ik. In die nood der ziel en tegelijk in die nood des geloofs, de stem van het heigend hart. Heer, mijn ziel dorst naar u. Hoort gij de stem van het heigend hart niet? Of dan misschien deze en gene zegt, ach, zou mijn binnen wel oprecht zijn? Zou mijn bekering wel diep genoeg zijn? Zal ik wel werkelijk behoren tot dat volk dat geklank kent? zou ik tot die zulke behoren, die eenmaal op den berg die ontstaan zullen. Hoort dan niet de stem van het eigen hart, als zulke in zijn zielsgemis schrijft om zijn zielsbezit. Vrienden. Ligt ook waarderen. Gemis. David mist hier veen. Zijn tempel, Gods altaren, God zelf. En toch te midden van dit gemis, de schreeuw van zijn ziel om het bezit van zijn God. Het gemis. Zie als Maria rondolt rondom dat graf, dan mist te veel, dat hebben wij de Heere weggenomen. Maar in dat gemis spreekt het tegelijk uit hoe dierbaar het bezit voor haar is. En daarom strijdt ze om het bezit. Vrienden, er is een volk dat heeft leren schreien uit het gemis. Had ik David hier, naar den levende God, ik hoor die schreeuw van dat heigen hart in zo menige tollen arbeider. En ik hoor die schreeuwen zo menig hart. Dat daar eens een Petrus misschien rondholt in donkere nachten. En toch zegt Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Ik zou willen zeggen, heb je hier iets van uw eigen ziel doorleven gevonden? Heb je hier iets getast van wat werkelijk ziel doorleven is in de roepstemmen den levenden God? Wanneer ik verder met u over deze psalm ga nadenken, merkt u dan wel dat hier de dichter altijd en altijd weer spreekt ook van Gods altaar. Hij kan zich geen God denken zonder de gemeenschap. Dat is wonderlijk. Je zou kunnen zeggen, ja maar David, als je nou den Heere maar ontmoet, dan mag dat toch wel goed zijn, hè? Dan zegt hij, ja, dat is ook zo. Maar ik wil hem zo graag in de gemeenschap ontmoeten. Je hebt van die mensen, ja, die wonen misschien niet in Leerdam, ik weet het ook niet, hè? Maar van die rare seigneurs in het kerkelijke leven, die zeggen, oh, het zit hem ook niet in het kerk gaan, hoor. Maar geeft ook niks. En die dominee zus en die dominee zo. En die komen bijna nooit. Die ziet ze bijna nooit in de kerk. Dus zit hem toch niet daarin. Ik zeg, nee, wat zit het hem dan in? In jou? In je alleen zitten? Ik zeg, dat staat er in de Bijbel niet, hè? In de Bijbel lees ik dit. Dat wanneer David eigenlijk om zijn hart schreeuwt, dan schreeuwt hij ook om het volk van God. Dat is wonderlijk. Wie om God schrijft, schrijft ook om Gods volk. Let u maar op. Telkens, niet alleen één keer, maar telkens malen. Wanneer zal ik ingaan en voor God aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn me tot spijze, dag en nacht. Wanneer zal ik komen bij Gods altaren en met de feestvierende scharen? U leest het door Hans, psalm heen, hè? Er is een heenwee naar de gemeenschap der heiligen. Hieraan zullen wij kennen of wij uit God geboren zijn. Of wij ook de broeders lief hebben. Of er ook iets is van dat heenwee naar dat volk. Dat met ons reist naar Jeruzalem dat boven is. En dat met ons zingt de psalmen der bevrijding. En dat met ons weet wat we in Jezus Christus en in zijn levensvolheid mogen bezitten. Want God heeft uit de springbron van eigen leven het leven der ziel opgeroepen voor elk die in een Christus God zijn zaligheid gaat ontdekken. Hier heb je de levensbron die altijd haar water geeft. Hier heb je het levensbrood dat u altijd verkwikken zal. Hier heb je de levensblijdschap die eens onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt en hoogste toppen zal stijgen. Hier hebben we de levenstoekomst, waarin we meer dan overwinnaar zullen zijn. Wie in den Christus God zijn zaligheid heeft ontdekt, die komt nooit tot een uitgeledende beek of een opgedroogde rivier. Zie, in het oosten kan het gebeuren. Dat gebeurt in het oosten, dat weet je, de geschiedenis van Elia. In het oosten kan het gebeuren dat een reiziger op weg naar een stroom is En hij hoopt dat hij daar verkwikking zal vinden. En dan komt hij bij zo'n stroom en dan is hij uitgedroogd. Je leest bijvoorbeeld bij Elia en de beek droogde uit. Dat kan gebeuren in het oosten. Maar dat gebeurt nooit met een hart, vrienden. Dat een Heere Heere leert zoeken. Dat in Jezus Christus een zaligheid heeft ontdekt. Hier hebben wij een springbron van levend water. Dat zal worden tot een springbron tot het eeuwige leven toe. Als we daar iets van kennen mogen, iets van verstaan mogen, iets van proeven mogen, zou ik willen zeggen, dan zien we op naar de top der bergen. De dichter zegt ergens, zal vandaar mijn hulp komen. En die top der bergen waar we leren zingen, mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Dan is er blijdschap en hoop in u en in mijn ziel weer. Dan doortintelt weer iets in uw leven van de grootheid van uw God. Dan kunt ge uzelf weer kwijt met al uw vragen, met al uw zorgen, met al uw kommeren, met al uw ziel. Dan kunt ge u kwijt weer aan die sterke trouwe handen die niet begeven of verlaten zal. En u kunnen duizend stemmen dan rondom ons zeggen, waar is uw God? Weet je wat je dan zeggen moet? Onze God, mijn God, is toch in den hemel. Hij doet al wat hem behaagt. En dan verstaan we de dichter te beter. Wanneer hij zijn psalm zingt. En mogen gij dat met uw volle hart ook meezingen, mijn broeder en zuster. God is een toevlucht. Voor de zijne, hun sterkte, als zij door droefheid kwijnen. Zij worden steeds in hulp gewaar, in zielsbenauwdheid in gevaar. Dat zingen we samen eens uit den 46e psalm, het eerste vers. Stel mij voor dat gij meermalen Psalm 42 gelezen hebt. Ik kan mij altijd niet anders denken. Dat Psalm 42 behoort tot uw meest geliefde zangen. Ik kan me uit mijn jeugdjaren herinneren, jonge mensen, dat Psalm 42 mij zeer diep toesprak. En dat er geen enkele andere psalm was die meer van betekenis voor mij werd in mijn jeugd, in mijn kinderjaren zelfs, dan Psalm 42. Als hier vanmorgen kinderen zijn die nog wel naar me luisteren willen, dan zou ik zeggen, lezen jullie ook maar eens Psalm 42. En als je vanavond naar bed gaat, dat hoef je tot je vader en moeder niet te zeggen. Zeg dan Psalm 42 maar eens op voor je eigen. Zo in stilte. Zodat niemand dat hoort dan jij en God alleen. En dat je dan zo zegt, gelijk het hert schreeuwt, al zo schreeuwt eigen er der jacht ontkomen. Dat kennen jullie wel, kinderen, niet. Schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse water stromen dan mijn ziel verlangt naar God. Wat heb ik dat in mijn kinderjaren vaak alleen, dat kan ik rustig zeggen, in mijn kinderjaren vaak opgezegd. En wat heb ik mij met die psalm dikwijls in slaap gezongen. Ach, als je ouder begint te worden, wat word ik al oud, zeg. En het is ook zo. Ik vierde nog voor pas mijn 85ste verjaardag. Maar als u dan terugkijkt, dan zeg ik, Heere God, wat heb ik toch al bemoeienissen met mij gehad toen ik nog niet naar je zocht. Want God zoekt al naar ons als wij nog niet naar hem zoeken, vrienden. Heus zo. Kinderen, daarom zou ik zeggen, allereerst een boodschap voor jullie. Neem die psalm maar eens mee van een oude man en zeg dan nog maar eens voor je eigen op. En nu is iets nog wat grotere, beste broeders en zusters. Heb u wel eens opgemerkt, als u deze psalm goed leest, dat er zo'n climax is. Dat er zo'n stijging in deze psalm is. Dat het maar niet blijft bij een klacht. Dat het maar niet blijft bij een bede. Dat het maar niet blijft bij o God. Maar heb gewoon opgemerkt hoe het van strijd tot rust komt. Van storm tot stilte. Van toevluchtnemend geloof tot welverzekerd geloof. Heb je dat wel opgemerkt? Als je deze psalm leest. Je moet eens kijken hoe het begint. De psalm begint met o God. De schreeuw van een levende ziel om de levende God. Want die twee horen bij elkaar. De levende God en de levende ziel. Die horen samen. Een schreeuw van een levende ziel. Maar dat blijft niet bij o God. Dat blijft ook niet bij naar de levende God. Nee, dat gaat over. Gaat over. Te midden van al de donkerheid en vragensmoeheid. Waarin deze zanger verkeert. Dan moet gaan eens in vers 7 komen. Dan komt weer dat o terug. Maar dan is het. O mijn God. Hoort u wel, dat is wat anders. Dat is weer wat anders. Dat is alleen maar niet o God, maar o mijn God. Hier ontmoet de God van boven, die mens van beneden, mijn. Hier ontmoet hemel en aarde elkander, mijn en God. Hier ontsluit ze de wereld van gens. Voor die klaagwereld van beneden. O, mijn God. Hoort u wel. En dan blijft het er niet bij. Want dan klimt het. Dan gaat het hoger. Want als strijdend worden wij geoefend. Als schreeuwend naar God worden wij door God getroost. Het gaat precies één rijden als maar een kind. Dat ik wel eens op gewezen ben. Dat ik zeg, Heere, we hadden een ziel ook. Een kind dat schrijft. Dat wordt als schrijend getroost. En wordt als schreiend stil hoe dichter dat het bij zijn moeder komt. En ze gaan het met die David ook. O God. O mijn God. En nu gaat het van dat toevluchtnemend geloof naar het welverzekerd geloof. En nu moet gaan eens horen wat er in vers 12 staat. En dan moet je het einde van deze psalm eens lezen in vergelijking van het begin. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijn aangezicht en mijn God. Nou. Nou, van dat o God, van die levende God, van dat o mijn God, naar dat rustige mijn God. Merkt gij wel, Gods volk wordt al strijdend geoefend om te weten wat er als een God heeft. Mijn. Daar is hij niet mee begonnen. Maar daar is hij wel mee geëindigd. Broeders en zusters, het kan soms zo zijn op uw weg. Dat de donkerheid slaat door uw ziel. Maar dan is het begin en nooit het einde. Want het eind van de weg is altijd. En toch, mijn God. Wie hier geen zekerheid vindt, vindt nergens zekerheid. Wie geen rustpunt voor zijn hart heeft, en nergens rustpunt in de onevenwichtigheid van ons menselijk bestaan. Wie hier niet rustpunt bij al de raadsels van zijn leven die zijn leven kunnen ontroeren en verdonkeren, kan nergens een plaats van rust meer vinden. Wel gelukzalig een hart die, wat zal ik zeggen, die zijn eigen ziel het aanspreekt. U hebt vanmorgen naar mij geluisterd, dat vind ik goed. Dat vind ik goed. En u luistert ook veel naar andere mensen, dat is ook goed. Waarom niet? Dan moet een zekere overeenstemming zijn met elkander als sprekende onder elkander, natuurlijk. Maar er moet ook een alleenspraak zijn. Ik ben wel eens bang dat vele mensen het over anderen veel drukker hebben dan dat ze het met zichzelf hebben. Het moet ook een alleenspraak zijn. Dan moeten wij dominees ook leren. Wij dominees moeten ook leren. Maar het is om het niet alleen om te preken. En niet alleen om anderen te bepreken. Want dat gaat nog wel, broeders en zusters. Dat gaat nog wel hoor. Maar als je zo eens geleid wordt dat God je roept om jezelf te bepreken. Dat is nog wat anders. Als je zelf het onderwerp moet worden. Als je jezelf moet aanspreken. Kijk, dat zeg ik hierom. Omdat al zo schreeuwt. David zegt zo. Mijn ziel. Ik zeg niet. Wij spreken veel. Maar ik maar eerlijk zeg. Ik ook, vrienden. Wij spreken veel in het meervoud. En in het meervoud gaat het nog wel. In het meervoud dan kunnen we hele mooie dingen zeggen. In het meervoud dan zijn wij gemakzuchtige, vrome, zware christenen. Hele zware, in het meervoud. En dan zeggen we, als het ons nog eens gebeuren mocht, en als het de mens nog eens overkomen mag, en als de mens dat nog eens mag zeggen, en als de mens al die vrome uitdrukken die gij allen kent en die ik ook ken, en die ik in de loop van zoveel jaren zo menigmaal gehoord heb, maar die niet zeggen voor mij, naarmate ik ouder word, begin ik dat meer in zijn ondiepte te verstaan, die niet zeggen, hè. Omdat het buiten eigen ziel door leven omgaat. Hoe sta ik zelf voor deze dingen? En wat heb ik aan deze dingen en in deze dingen voor mezelf leren kennen? Mijn God. En daarom zeg ik dat nu. Kijk hierom, broeders en zusters. God rekent het ooit met persoonlijk af. We kunnen samen naar de kerk gaan. En dat vind ik prachtig. Ja, wat zegt er ook. Ik heb er iets van gezegd. Ik vind het slechte christenen die zeggen... Zit hem in de kerk, ga niet. Ja, het zit hem nergens in tenslotte en het zit hem overal in. Dat zegt niks. Maar kijk, het is toch zo dat al kunnen we gezamenlijk den Heere dienen, en al kunnen we gezamenlijk aan psalmen toebidden, toezingen, en dan kunnen we gezamenlijk ook bidden, er moet ook iets zijn van die eenzaamheid, der gemeenzaamheid met God, waarin je alleen kan zeggen, mijn ziel, hoe treurt hij dus verslagen, wat zij van rustig in mijn lot, in uw lot, berust in het Heeren welbehagen. Zie, dat volk, dat wordt geopend in zijn geestelijk leven. Dat zal een klimming kennen in dat geestelijk leven. Dat zal verstaan wat de schrift mij zegt. De zaligheid is u nu nader dan toen gij eerst geloofd hebt. David is in jeugdjaren, ook David is een zelfschriftige van elkaar. Paulus in zijn jeugdjaren, toen u op de weg van Damascus was, of toen in de brief van de Romeinen schreef, dat schreef nogal van elkander. Maar het was toch een hart dat om God heeft leren roepen en schreien, wel gelukzalig. Als dat heimwee der ziel, waarover ik vanmorgen iets gezegd heb, ook u en mij niet vreemd zal zijn, zie. Deze psalm spreekt van tranen. Hier storten onze tranen. Meer. Hier zingen we van onze tranen. Maar wij weten dat we naar Jeruzalem gaan, waar God alle tranen van de ogen zal afwissen. Zelfs zo, dat waar dit woord in de Openbaring gezegd wordt, God zal alle tranen, dan staat er in het oorspronkelijke, God zal daar van zijn volk en op zijn kinderen zo letten, dat die elke traan, zo staat het letterlijk in het Grieks, dat die elke traan van hun ogen zal wegwissen. En wanneer de Heer elke traan wegwist, en elke zucht wegneemt, en elke zonde kwijtgeldt, wat blijft er dan over? Dan blijft er niets anders over dan zaligheid Gods. Wat buigt hij neder om mijn ziel? En wat heeft hij rustig in mij? Ik zal hem geloven vanwege de menigvuldige wolving zijn aangezicht. Want hij is toch mijn God. Amen. Heere, wij danken u dat we over deze dingen eens met elkander konden spreken als van hart tot hart. En dat we eens iets beluisteren konden uit dit woord. Hoe ge uw kinderen in den weg der bevinding leert. Als ge ze in de school der leidzaamheid brengt, dan weten we pas goed wat we aan u hebben. Dan keurt gij uw volk, dan stempelt gij uw volk, Heere. En dan leert dat volk pas wie de God, de levende God, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus is. Dat het ons tot een blijvende zegen zich stelt. Wat we elkander hier herinnerd hebben om ons eigen portret in Psalm 42 te mogen ontdekken, Heere. Dat moet niet vreemd aan ons leven. Heb dank dat we hier waren. Nu gaan we uit elkander. Blijf gij bij ons. Heer, onderwijs ons uit en door uw woord en geest. En neem ons voor uw rekening, trouwe God. In Jezus' naam alleen. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.